Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn u weer te mogen ontmoeten in deze samenkomst, waar we samen geweldige liederen mochten zingen en waar we ook samen de Bijbel willen openen en daarover na willen denken. En ik wil graag met u en met jou lezen uit het Evangelie naar Matteüs, een gedeelte uit het 8e hoofdstuk en een gedeelte uit het 14e hoofdstuk. Matteüs 8, vanaf vers 23. En toen hij in het schip ging, volgden zijn discipelen hem. En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen, maar hij sliep. En ze kwamen en maakten hem wakker en zeiden, Heere, help ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond hij op, bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? En dan uit Matteüs 14, vanaf vers 22. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan, en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de schare zou hebben weggezonden. En toen hij de schare weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. En bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van vrees. Toen sprak Jezus hen aan en zeide, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, als gij het zijt, beveel me dan tot u te komen over het water. En hij zeide, kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken. Hij schreeuwde, Heere, red mij. Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden, waarlijk gij zijt Gods zoon. En de tekst voor vanmorgen is uit Matteüs 28, vers 18. En Jezus trad nader en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het is wel bijzonder als je dat zo leest, dat het eigenlijk twee momenten zijn dat er een storm is op zee. En het eerste moment wat we gelezen hebben, daar staat dat ze de Heer Jezus volgden om in het schip in te gaan. En volgen, hè, dat is iemand navolgen, achter iemand aangaan. En ze gingen het schip in en ze volgden de Heer Jezus. En het tweede gedeelte wat we gelezen hebben begon met, en hij dwong hen in het schip te gaan. Dat is heel iets anders, weet je. Volgen doe je vrijwillig, maar gedwongen worden, dat is toch iets anders. En de uitwerking is ook anders in de levens van de mensen die daarbij waren en waarschijnlijk ook in ons leven. Maar daar komen we nog wel op. Maar ik vond het wel bijzonder toen ik daarover na zat te denken, dat de discipelen werden bang en waren bang, omdat de golven over het schip heen sloegen. En ze waren bang dat ze zouden verdrinken. En de Heer Jezus was bij hen, maar hij sliep. En ze maakten hem wakker en zeiden, Heer, we vergaan. En hij werd wakker en hij sprak tot de wind en tot de golven en het werd stil. En dan staat er, wat voor iemand is deze? Dat zelfs de wind en de golven naar hem luisteren. Weet je, wat voor iemand is deze? En je zou zomaar kunnen denken dat ze bedoelde, is hij niet de zoon van Jozef en Maria? En dat hij dan zulke dingen kan doen, ze hadden al verschillende wonderen van hem gezien. En er waren al zieken genezen. Ja, en dan dit er nog bij. Wat is het voor een persoon, hè? Want ze wilden niet erkennen dat hij de Zoon van God was. Daar moest nog iets meer voor gebeuren. In ieder geval, ze waren wel verwonderd. En dat zeiden ze ook tegen elkaar. Wie is hij? Wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de golven naar hem luisteren. En dan in het tweede gedeelte. Ja, daar is het eigenlijk nog erger met de storm. En dan roepen ze het uit. Maar de erkentenis van de waarheid komt daar ook naar boven. He, dat ze zo verwonderd zijn van zijn grootheid en van zijn almacht, dat ze voor hem neervallen en dat ze getuigen, waarlijk gij zijt de Zoon van God. Ik vond het wel mooi ook, he, dat ja, de Heer Jezus was in het eerste gedeelte bij hen aan boord, en het tweede gedeelte was hij er niet. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich niet met hen bemoeide. Hij had ze weggestuurd, hij had ze gedwongen om in het schip te gaan en vast vooruit te varen. En hij, toen hij de mensen weggestuurd had, ging de berg op om te bidden met zijn vader. Te spreken met zijn vader. En ik denk veel meer om te luisteren naar zijn vader. Want dat was toch wel het allerbelangrijkste voor de Heer Jezus, denk ik. Maar ook voor ons. Hij ging de berg op om met zijn vader in contact te zijn. Om te spreken, om te luisteren. En toch had hij ze ook in de gaten. Hij zag ze daar tobben om tegen de wind in te komen. En in de vierde nachtwaken, zo tegen het aanbreken van de morgen, ging hij naar ze toe. En hij ging ze tegemoet. Hij kwam ze tegemoet. En ja, ze denken dan dat het een spook is. Hè? Ja, je kunt je soms vergissen. En wij onze kinderen maar wijsmaken dat er geen spoken bestaan. En zulke volwassen mensen, ruige vissersmensen, die geloven dan waarschijnlijk nog in spoken. Hè? Het is een spook. Nee, zegt de Heer Jezus, ik ben het. Wees niet bevreesd. Dat moet als muziek in hun oren geklonken hebben daar in de storm. Hè? Dat zei, wees niet bevreesd, ik ben het. En dan, ja, dat is dan wel bijzonder als Petrus dat hoort, de anderen hoorden het ook, maar die reageerden er waarschijnlijk niet op. Als Petrus dat dan hoort, dan zegt die Heer, als gij het zijt, zeg dan dat ik tot u mag komen. En de Heer zegt, kom maar Petrus, kom maar. En zolang dat Petrus in die liefdevolle ogen van de Heer Jezus keek, gebeurde er niets. Maar op het moment dat hij op de golven zag en op de wind, toen dacht hij, hey, dit gaat niet goed, dit kan niet, mensen kunnen niet over het water lopen. Hij was een visser, hij wist het. Het was al een wonder dat hij over de reling gestapt was, om het zomaar te zeggen. Maar dat vertrouwen had hij toen hij in de ogen van de Heer Jezus keek. Maar toen hij op de omstandigheden lette, ja, toen zakte hij weg. En zo is het ook misschien wel in u en in jou en in mijn leven. Weet je, als je zo pas tot het geloof gekomen bent, dan voel je je eigenlijk wel veilig. Tenminste, dat had ik wel. Hè? De Heer Jezus is zo dicht nabij. Je bidt en soms heb je nog geen amen gezegd en dan was het al verhoord. Hè? En wat was dat toch fijn, hè? Dat je tot geloof mocht komen en dat hij ja, je zo dicht nabij was. Zo was dat ook in het eerste gedeelte. Hij was bij hen aan boord. Hè? Een veilig gevoel. Maar ja, in het tweede gedeelte was hij er niet bij. En zo ook als je gaat groeien in het geloofsleven, ja, dan moet je ook hè, van baby kleuter worden. En zo is het ook de bedoeling dat je volwassen wordt. Hè? Dat je zelfs vaders en moeders wordt in het geloof en opa's en oma's. Dat je een voorbeeld bent. En nu, in u en in jou. En soms in mijn storm. Wat kan het moeilijk zijn. Als er zomaar in één keer stormen in je leven komen. Ziekte, pijn, moeite, zorg, ontslag. Misschien wel een scheiding. Zomaar van het ene op het andere moment. Dat heeft niets met volgen te maken. Dat is werkelijk een situatie waar je in gedwongen wordt. Waar je eigenlijk geen grip op hebt. Waar je aan anderen moet overgeven. Of het van anderen moet gaan verwachten. Wat kan het soms moeilijk zijn. Als je zomaar ja, in één keer op jezelf teruggeworpen wordt. En die veilige omgeving van die je had met de Heer Jezus, met de Heere God, als die niet meer voor je idee aanwezig is, dat je aan je lot overgelaten bent. Zoals de discipelen ook dachten, waar is hij nu? He, wij zijn hier in deze storm, maar waar is hij nu? We hebben hem zo nodig. En zo kan het zomaar in je leven zijn, he, dat je tot hem roept, maar het lijkt wel of hij je niet hoort. Ik heb ook wel eens van die momenten gehad, dat ik dacht, Heere God, ik weet het, u bent er, maar ik ga er aan twijfelen. Waar bent u dan? Hoort u me wel? Ziet u me wel? Bent u wel met mij begaan? En ja, hij hoort je, hij ziet je en hij is met je begaan. Want weet je, het is zo'n mooi voorbeeld. De Heer Jezus was wel in de buurt, alleen hij was onzichtbaar. Maar hij was op de berg om te bidden en hij keek zo naar zijn volgelingen die het moeilijk hadden. En zo de Heer Jezus Christus is opgevaren naar de hemel. En hij zit daar aan de rechterzijde van de Vader op de troon. En hij bidt en hij pleit voor alle gelovigen. En zo, wij zien hem niet, maar hij ziet ons wel. En hij is met ons begaan. Hij laat je niet aan je lot over. Hij vindt het niet fijn als je pijn hebt, als je verdriet hebt, als je eenzaam en verlaten bent, of wat er ook in je leven is, hij vindt dat niet fijn. Hij vindt het juist fijn als je naar hem toe komt met je zorgen en met je problemen en als je hem vertrouwt in de omstandigheden die soms ja, verschrikkelijk kunnen zijn in je leven. Weet je waar wij de Heere God het meeste mee vereren? Dat is niet om goed ons best te doen, maar we eren de Heere God het meeste door hem te vertrouwen. Ook als wij er niets van begrijpen. En het kan moeilijk zijn. Wat kan de storm tekeer gaan in je leven? En wat kun je je hopeloos voelen? En wat kan God ver weg zijn, terwijl hij heel dichtbij is, want hij woont door zijn geest in je hart. Hij is maar één snik, één zucht bij je vandaan. En hij staat gereed om je te helpen. Maar wij moeten daar nog een beetje aan wennen, denk ik. Hè? Het gaat op zijn tijd en op zijn manier. En niet op onze tijd en op onze manier. Dat is ook vaak de teleurstelling die we horen bij mensen en ook wel in mijn eigen leven. En dat je bidt en dat de Heere God je maar niet verhoort. Nou, ten eerste heb ik weinig geduld om daarop te wachten schijnbaar. Want later blijkt dat hij soms in heel veel dingen wel verhoord hebt waarvan je dacht dat hij je niet verhoorde. Maar hij doet het op zijn manier en het gaat alles naar zijn wil en het gaat tot verheerlijking van zijn grote en nooit volprezen naam. En dat wringt wel eens. En soms is het ook wel moeilijk, ik hoor zo vaak zeggen, ja waarom moet mij dit overkomen? Ja, waarom die anderen? Waarom zou het bij die anderen gebeuren? Hè? Waarom moet mij dit overkomen? Nou, soms word je in zo'n situatie gedwongen in te gaan. En de Heere God doet dat niet om je te plagen. De Heere God doet dat niet om je dwars te zitten, om het maar menselijk te zeggen. Maar hij laat het wel toe in je leven. Bepaalde dingen laat hij toe in je leven om je te vormen. Om je te leren wie hij werkelijk is. Om misschien voor het eerst tot inzicht te komen en op je en neer te vallen voor hem. En te zeggen, gij zijt waarlijk de Zoon van God. Van de levende God, van de almachtige God. Dat je werkelijk gaat erkennen, ja Heer, u zegt het, maar het is ook waar. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zelfs onder de aarde. Dat je hem zo gaat kennen. Heel veel broeders en zusters kennen hem alleen maar van verwondering. Wie is toch deze? Ik kom wel eens in samenkomsten, dan gaat het van wonder tot wonder. En dat is ook nodig, want als je het van wonderen verwacht, heb je elke keer weer opnieuw een wonder nodig om te blijven vertrouwen. Er kwam ook wel eens een samenkomst een tijdje geleden nog. En zei ja, je hoeft niet ziek te zijn. Waarom is je vrouw er niet bij? Ik zeg, ze kan niet. We gaan gelijk bidden voor je vrouw. Een hele groep heeft direct gebeden. En ik moest maar in vertrouwen naar huis gaan dat ik daar een gezonde en een frisse vrouw zou aantrekken, treffen. Nou, een frisse vrouw was het allemaal, gezond niet, weet je. En de andere keer kwam ik daar en zei, en? Ja, nog precies hetzelfde. En ze willen niet ziek zijn. Ze willen geen pijn, ze willen geen verdriet, want dat past niet bij het leven van een gelovige. Ik kan het in mijn Bijbeltje niet vinden. Als zelfs de Heer Jezus door het lijden heen gehoorzaamheid moest leren, waarom zouden wij dan vrij uitgaan? Zijn we dan werkelijk zo hoogmoedig dat we denken van, oh, wij zijn christen. Dus, daar past geen lijden, daar past geen werkeloosheid, daar past geen ziekte, geen, noem maar op, hè. Nee, straks in de eeuwigheid niet. Als we volmaakt zullen zijn, daar is geen pijn, geen verdriet, geen zorg, niets dan alleen maar volmaaktheid. Dan zullen we werkelijk de Heere God dienen zoals Hij dat ja, vanaf het begin al wilde. Maar nu, we zijn nog gewone mensen in deze wereld, alleen ja, bijzondere mensen, omdat we de Heere God hebben mogen leren kennen. Maar voor de rest zijn we nog gewoon mensen, zoals alle andere mensen. Alleen als we ziekte, pijn of wat er ook in ons leven komt, dan sta je er niet alleen voor. Maar dan is Hij er altijd bij om je doorheen te dragen. Ik was pas bij een broeder die had een hele ernstige operatie ondergaan. En dan zei Piet, ik vond het zo bijzonder. Het laatste moment, net voordat ze me kwamen halen. Ik was helemaal alleen, er was daar niemand. En toch was ik niet alleen. Ik zei, nee, ik weet het. Ik weet het. He? Op de moeilijkste momenten van je leven, dan is Hij daar. En soms, ja, laat Hij wel wat storm toe. Of dat we niet alleen maar verwondering voor Hem zouden hebben. Maar dat we werkelijk diep onder de indruk zullen komen van Zijn grootheid en van Zijn almacht. Niet omdat we genezen worden, misschien. Niet omdat we in één keer dat wat we zo graag willen zouden krijgen. Maar omdat we de rust en vrede van Hem die alle verstand te boven gaat in ons hart meedragen. Dat we mogen weten wat er ook gebeurt, Hij is erbij. Weet je, vroeger was ik altijd een angsthaas. Ik liep langs de straat, ik was rusteloos en vaak ook nog moedeloos ook. Maar dat word je daar waarschijnlijk van. Hè. En als ik ging altijd dezelfde weg. En als ik een andere weg ging, ja, dan liep ik me af te vragen waarom ik die andere weg gegaan was. Hè. Je zou er bijna crazy van worden, weet je. Maar sinds dat ik de Heer mag kennen, wat is het geweldig dat ik me dat niet af hoef te vragen. Maar dat ik mag weten wat er ook met me gebeurt. En net als iedereen weet ik niet wat er zal gebeuren. Maar één ding weet ik, Hij zal erbij zijn. En dat heb ik geleerd, omdat ik ook mocht ervaren dat toen er zo'n storm in mijn leven was, dat Hij er ook was. Het heeft gestormd. Maar er kwam ook dat moment dat Hij sprak, zwijg stil. En het werd stil. Wat een God. Wat geweldig. Wat bijzonder om zo'n God te mogen kennen. En dat niet alleen, maar dat we zo'n God als Vader mogen hebben. Die voor je zorgt. Die bij je is, die met je is en die je door dit leven leidt. En lijden we, ja, Romeinen zegt het zo, als we delen in zijn lijden, zullen we ook delen in zijn heerlijkheid. En daar mogen we naar uitzien, daar hebben we ook van gezongen. Dat moment zal komen als we daar in zijn heerlijkheid zullen zijn. Om hem de lof en de eer en de dank te brengen. Wat zal dat zijn? Ik denk er zo vaak over na. Maar ja, de Heer geeft dezelfde opdrachten. Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. Maar daarom blijft het wel moeilijk. Maar het is wel fijn om ermee bezig te zijn, weet je. Er zijn zoveel dingen om je heen, zoveel ellende. Zoveel rampen, zoveel plagen. Als je dat allemaal optelt wat er afgelopen week gebeurd is, dan zou je er ja, moedeloos van worden. Wat een verschrikkingen gaan er over deze aarde. En toch, mensen blijven het maar volhouden dat er geen God is. En dat we het zelf al op kunnen lossen. Nou, er is wel een God en we kunnen het zelf niet oplossen. En wat moet hij eraan doen om werkelijk te tonen dat hij er is? En misschien is het wel in uw leven, in jouw leven zo, dat je zomaar fluitend door het leven gaat als christen zijnde. En dat je van de ene verwondering wel terechtkomt in de andere, maar dat je nooit tot de erkentenis geworden of gekomen bent dat hij werkelijk de Zoon van God is. En dat je ja, zo nog maar een beetje aan het kantje loopt. Terwijl de Heere God, hij wil je ja, een geest van wijsheid en openbaring geven om hem recht te kennen. Niet om je op de borst te gaan slaan dat jij in één keer zoveel weet, maar om hem recht te kennen. Dat je werkelijk weet wie hij is. En elke keer als we zo samen mogen komen en het met elkaar mogen delen, dan leren we hem als goed is weer een beetje beter kennen. Totdat we hem zullen zien en zullen ontdekken wie hij werkelijk is. En dan zal, ja maar heel menselijk hoor, want ik weet niet precies wat er zal gebeuren, maar ik denk dan altijd maar mijn mond zal openvallen van verbazing. Als je daar in zijn liefdevolle ogen mag kijken. En als je voor altijd nooit meer terug zal denken aan wat er geweest is. Hè? Dat is weg, dat is er niet meer. Maar dat wat er voor eeuwig zal zijn. En dat je voor eeuwig met hem daarin mag delen. Ja, nog een korte tijd van lijden en de heerlijkheid zal aanbreken. En ik weet het best, voor de een is het erger, de ander is het minder erg. Maar we hebben allemaal wel iets te lijden. Iets in ons leven wat ons ja, pijn doet of wat ons bezighoudt. Maar weet dit, ga naar hem, roep hem aan. Zeg het maar, zoals Petrus het zei, Heer, als u het echt bent. Hè, in zo'n moeilijke situatie, als u het echt bent, zeg dan dat ik bij u mag komen. Ja. En je mag bij hem komen. Maar dat is nou juist zo moeilijk, hè. Om bij hem te komen. Dat geeft bij mij nog wel eens een beetje wind. En golven. Omdat je het zo druk kan hebben met van alles en nog wat. En er geen knop op zit om dat stil te zetten. Terwijl het allerbelangrijkste is om in je binnenkamer te gaan. En om stil te worden voor hem. En met eerbied gezegd niet zeggen, Heer, zwijg want uw knecht spreekt. Maar Heer, spreek. Uw knecht luister. Wat kan het moeilijk zijn? Hè? Want of je nu werkt of gewoon met pensioen bent, dat maakt helemaal niets uit. Hè? De tegenstander is er altijd mee bezig om je bij de Heere God vandaan te houden. Om hem de lof en de eer en de dank te brengen. Om een gemeenschap met hem te hebben en in zijn nabijheid te verkeren. Het zijn zulke mooie momenten. Als je werkelijk in de stilte komt en als je werkelijk bij hem komt. Dat je eigenlijk aan zijn vaderhart mag komen en zijn hart mag horen kloppen, om het maar menselijk te zeggen. Maar het kost je wel wat. Dat gaat niet gemakkelijk. Ik heb het al vaak gezegd, hier ook waarschijnlijk. Hè, 3 uur tv kijken is geen enkel probleem. Dat hou je best vol, ook al ben je nog zo moe. Maar als je moe bent een kwartier in de Bijbel lezen, dat valt tegen. Dan ga je vanzelf knikkenbollen, weet je. En bidden. Een kwartier bidden, wat is dat nou? Een tijdje geleden hoorde ik van Henk Binnenduik, die had in een zaal waar 500 mannen waren, ik denk dat hij het over een mannendag had, had hij gevraagd, wie van de aanwezigen leest minstens 1 kwartier per dag in de Bijbel. En wat denk je? Hoeveel handen er omhoog gingen? 3. Christenen. Nou ja, ze gaan voor christen door. Een kwartier. Drie. Dus de rest leest nog minder dan een kwartier in de Bijbel. En ik ga het hier niet vragen, wees maar niet bang. Maar ik denk als we dat zo gewoon eens eerlijk met elkaar zouden delen. Hè? Als we nou gewoon eens eerlijk voor elkaar zouden zijn. En niet elkaar erop afrekenen. Maar hoe vaak, hoe lang lees je in de Bijbel? Eén keer per week? Op zondag? Als je meeleest? Eén of twee keer in de week of elke dag? Even vlug? Tegenwoordig makkelijk, hè? Je kunt het zomaar in de file doen, zeggen we. Ja. Maar zet dat zoden aan de dijk? Om zomaar... Hè? Nee. Werkelijk om in de stilte te komen. Zoals Psalm 62 het zegt. De stilheid zingt u toe. Om daar in eerbied voor hem neer te buigen. Om te zeggen, waarlijk, gij zijt mijn God, mijn Vader. Ik ben zo dankbaar. Weet je, ik heb het gelezen. Hè, waarlijk, gij zijt Gods Zoon. En ik geloof het. Maar niet omdat ik het daar lees, maar omdat ik het hier weet. Ik ben ervan overtuigd, hij is Gods Zoon. En ik ben overtuigd dat hij mij in contact gebracht heeft met de levende God, die ik mijn Vader mag noemen. En zou ik dan zomaar fluitend door het leven gaan? Zeg, komt met mij wel goed hoor. Het zit echt goed met mij. Succes verzekerd. Nee. Adeldom verplicht, om het zomaar eens Nederlands te zeggen. Wat is hij jou waard? Hij heeft zichzelf totaal gegeven. Ik vraag me wel eens af, hoe is het mogelijk, hè, de Heere God, die alles van tevoren wist. Er was nog helemaal niets, hij wist al alles. Hij wist dat we zouden zondigen, hij wist dat de Heer Jezus aan het kruis genageld moest worden. En toch is hij met de schepping begonnen. Hij heeft niet een ander plan bedacht. Hij is met de schepping begonnen. Onvoorstelbaar. En alles wat er gebeurd is, vanaf het moment dat de mens tot zonde kwam, tot op het moment dat de mens, de Heer Jezus, aan het kruis hing, was omdat hij zoveel van u, van jou en van mij houdt. Omdat hij werkelijk door het vuur gaat voor je. En door het water gaat voor je. Ja. Als je gaat, niet zoals die drie mannen in die brandende oven. Hij ging mee. Hij was erbij. Maar als het vuur van de beproeving in jou, in u en in mijn leven is, hij is erbij. En als het water je tot de lippen komt, hij is erbij. En hij wil je bij de hand nemen, hij wil je leiden. Omdat hij zoveel van je houdt. En omdat het niet bij zijn plan past. De tegenstander zal er alles aan doen om dat wat God zo mooi wilde maken en zo mooi gemaakt heeft, om dat te vernietigen. En ik geloof zomaar op zee, dat het werken was van de tegenstander, om zomaar de Heer Jezus door dat water te laten zakken en zomaar de mensen daar te laten verdrinken. Zoals ook de kindermoord in Bethlehem. Hij wil Gods plannen in alles, maar dan in alles ook verijdelen. En daarom u, jij en ik, we zijn duur gekocht en betaald. Er heeft bloed gevloeid voor u, voor jou en voor mij. Doet het nog iets in je hart? Raakt het je hart nog? Nou, eerlijk gezegd, mijn hart wel. Het raakt me. Als ik dat weer eens hoor, zoals vanmorgen toen ik hierheen kwam, van die verloren zoon. We hebben het al zo vaak gehoord. We hebben het misschien al zo vaak gelezen. Maar wat vind ik het mooi. Omdat ik ook zo'n verloren zoon was. En toch mocht vallen in de handen van die liefdevolle vader. Wat is het mooie dat hij zijn armen om je heen slaat. En die andere zoon was even goed verloren. Die had alles binnen de beschikking en hij gebruikte niets. U hebt voor mij nog nooit het bokje geslacht. Hij zei, zoon, alles is voor jou. Al het uwe, al het mijne is van u en alle. Hè? Pak het, doe het. En zo ook voor u, voor jou en voor mij. Het is binnen bereik. Ik weet nog goed. Hè, als dan de liefde van God verkondigd wordt. Hè, dat was heel vroeger bij ons in de kerk. Maar het, ik weet het nog steeds. Hè, dat ja, je moest bekeerd worden om niet in de hel te komen. En toen was er een groenteboer en die kreeg verkering met de vrouw van lichte zeden. En die vrouw kwam tot bekering en die kwam nou juist bij ons in die oud-gereformeerde kerk. Dat is toch mooi? Hè, als zo'n vrouw tot levend geloof komt en dan zomaar inclusief hoedje in de kerk komt. Hè? Want zij was het niet gewend. Voor haar was dat allemaal vreemd. En er werd gewoon gezegd, ja, je mag er niet in als je geen hoedje of in ieder geval een hoofddeksel. En ze kwam. Maar ze is maar één keer geweest, weet je. Omdat iedereen met ze met de nek aankeek. Erg, hè. En dat gebeurt vaak ook met verloren zonen en dochters, om het zomaar te zeggen. Ze worden soms door degene die er altijd al waren, die alles tot hun bezit hebben, soms met de nek niet aangekeken. Omdat ze zo anders zijn. Omdat ze misschien andere dingen zeggen. Of nog andere dingen denken. Of misschien nog niet zo ver zijn in, als wij. En zo kan er ook in de gemeente storm zijn, weet je. Ik vind het zo jammer tegenwoordig. Hè? De ene scheiding, ja ook bij mannen en vrouwen. Maar ook in gemeentes. De ene scheiding naar de andere komt. En waarom? De Bijbel zegt, opdat we met elkaar de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte van God zouden kennen. Met elkaar. En we kunnen niet met elkaar door één deur. Wat jammer. Wat een stormen brengt dat teweeg in gemeentes. En zo vergeten we soms dat er één is. Die bij macht is om alle stormen in gemeentes en in levens tot zwijgen te brengen. Door eenvoudig zijn machtswoord te gebruiken. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En zo sprak hij tot de wind en tot de golven en het werd stil. Want hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ook voor u, voor jou en voor mij. Wat er ook in je leven is, hoe groot de storm ook is, en hoe zwaar het soms het lijden ook is, hij is er. En hij strekt zijn handen naar je uit. En hij wil het ook in jouw leven tot rust laten komen. Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat, zal in je hart neerdalen op het moment dat je erkent. Waarlijk, gij zijt de levende God, de eeuwige, de onveranderlijke. Zullen we hem danken. Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken dat we zo samen een moment na mochten denken over uw woord. En wat het is bijzonder dat u werkelijk alle macht hebt in de hemel en op de aarde. En dat er u niets ontgaat. U bent erbij, ook al bent u ver weg voor het idee. Ook al zien we u niet en al horen we u niet. Vader, u bent er. Zoals ook de Heer Jezus op de berg was en zijn volgelingen in de gaten hield. Zo worden wij ook, Heer, in de gaten gehouden. Omdat uw ogen over het rond der aarde gaan om krachtig bij te staan. Wiens oog volkomen wiens hart volkomen naar u uitgaat. Heere God, laat ons hart zo zijn dat het volkomen naar u uitgaat. Heere, dat we werkelijk ons uitstrekken naar u en om bij u te zijn in een wereld, Heere, vol vol verdriet, vol pijn, vol moeite, vol rampen, vol plagen. Heer, en te midden van dat alles mogen wij de vrede van u in ons hart ronddragen. Help ons ook, Heere, om te zien hoe bevoorrecht we zijn. En dat we een overheerlijke toekomst krijgen. Dat we daar naar uit mogen zien. Heere, dank u wel voor deze gemeente. We willen bidden, Heere, dat ze ook zo bij elkaar mogen blijven. En dat er ook een getuigenis vanuit mocht gaan. En dat, Heere, dat de omgeving ook mag zien. Dat er mensen bij elkaar komen die rekening houden met de levende God. Wil ze ook de leidinggevende wijsheid en inzicht geven. Omdat ze ook u en de gemeente daarin mogen dienen. Heer, zo willen we u danken, u loven en prijzen, u eren en aanbidden. Want u komt toe, alle lof, alle eer in de hemel en op de aarde. Geprezen zij uw naam, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik dacht nog aan één tekst, en dat vind ik wel bijzonder. Als er wat in je leven gebeurd is, en waar je zelf de pijn, de moeite, het verdriet van gehad hebt, en je bent weer hersteld, dan staat er zo mooi in 2 Korinthe 1 vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden. En de God aller vertroosting. Die ons troost in al onze druk. Zodat wij hen die in allerlei druk zijn. Troosten kunnen met de troost waarmee we zelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt. Zo valt ons door Christus ook overvloedig de vertroosting ten deel. Zo mogen we elkaar vertroosten met de troost waarmee we zelf vertroost zijn. Geprezen zij zijn naam.